Tot mededeling, vanmiddag is de dienst om 3 uur. Voorganger is dominee A. de Groot. Volgende week bij de dienst om 10 uur en om 5 uur. In de afgelopen week is bij familie Hakwijting een zoon geboren en de collecte van de zangavond heeft opgebracht 542 euro en 33 cent, waarvoor hartelijk dank. Onze hulpen en verwachtingen is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heere, gij de grond en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren. Gij zet uw hand op mij. Die kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog. Ik kan er niet bij. Wij zingen samen Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Thank you. Welzalig zijn de oprechte van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Eerste vers van Psalm 119. We luisteren samen naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Ge derde Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult hij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En rustte ten zevende dagen. Daarom zegende Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de fariseeën gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welken is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Thank you. We lezen de Heilige Schrift in het Oude Testament en wij slaan open de profeet Zacharia en we lezen een gedeelte uit het eerste hoofdstuk. Wij beginnen te lezen bij vers 7, lezen door tot en met vers 17. Dat is het eerste nachtgezicht dat Zacharias ontving. Zacharia 1 en wij lezen vanaf vers 7 tot en met vers 17. Op de 24ste dag in de 11e maand, dat is de maand Shebat in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts en zie een man, rijdende op een rood paard. En hij stond tussen de mirten die de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zei: Meneer, wat zijn deze? Toen zei tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zei: Deze zijn die de Heer uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heren die tussen de mitten stond en zeide: We hebben het land doorwandeld. En zie, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heren en zei: Heere der Heerscharen, hoe lang zult u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heer antwoordde de engel die met mij sprak: Goede woorden, troostrijke woorden. En de engel die met mij sprak, zei tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoond tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heeren alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal erin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere zoeken in gebed. Majesteitelijke Heere, mogen wij uw heilige naam ootmoedig aanroepen. En in diepe ootmoed herkennen uw grootheid en majesteit. En tegelijk belijden in ootmoed onze kleinheid en nederigheid. Laten wij ervoor oppassen dat het niet slechts lippentaal is. Maar dat we zo samenkomen in het gebed tot u in gebrokenheid van het hart. U onze zonde belijdende. En smeken om uw genade. Dan zijn we samen op deze zondagmorgen als uw opstandingsdag, o Christus. Maar u laat prediken dat zoveel beloften als er zijn, die zijn in u ja en amen. Mogen wij tot u de toevlucht nemen. En laten we getroost worden uit uw woord. Vermaander uw getuigenis. En neem ons alle door de prediking bij de hand. Opdat wij wandelen naar uw getuigenis. En onze voetstappen vast mogen zijn in uw woord. Wij bidden u, Heere. We hebben uw troost zo nodig. Waar zullen we anders kracht en sterkte vinden? In de moeite, de gebrokenheid en de zorgen van het leven van elke dag. Moeiten die geen mens voorbij gaan. U zegt niet voor niets: Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En in die woorden geeft u aan de gebrokenheid aan ons zondig verloren bestaan. Waar zullen we heen gaan dan tot u de Heer? Geef ons onderwijs, Heer. We hebben het zo nodig. Anders verdwalen wij in onze eigen gedachten en in de wijsheid van de wereld. Omdat we wijs gemaakt worden tot zaligheid. Heer, wilt u nu nog velen bekeren? Grijpen nog in het hart. Omdat kerkmens alleen, dat is niet genoeg. Het gaat erom, Heere, dat we in Christus mogen zijn. O dierbare koning van uw kerk. Gij gaat door met uw werk. En door woord en geest bent u bezig uw kerk te vergaderen. Uit alle windstreken. Dat is uw Sion, uw Jeruzalem. De heilige stad. Is de lege plaats der heiligen. Te midden waarvan gij woont, die gij omringt met vurige muren van uw nabijheid en genade. Uw kerk die straks op de nieuwe aarde zich eeuwig in uw lach verlustigen. Heren, als we samen zijn in de kerk, laten iedereen diep van de dromen zijn. Dat het uiteindelijk in ons korte leven om dat ene gaat. Om in Sion geboren, van uw kerk, een levend lidmaat te zijn. Heere, troost allen die troosteloos zijn. En in klein en zwak geloof sterk ons, in het allerheiligst geloof, in de vastigheid van uw belofte. Vermaan ons van zondig wegen. Heere, neem jong en oud, we staan en zitten hier voor uw aangezicht, ga niemand voorbij. Alsjeblieft, Heere. En vervul de harten met uw geest. Dat er niet anders willen doen dan het de laagste plaats onder u innemen. U onze dwaasheid beleiden en onze zonde in uw handen neerleggen. Om gezalig door het bloed van Christus dat wondergeheimnis uit te roepen. Hij de mijne en ik de zijne. Laat dat de vrucht van deze prediking zijn. Wees hier vanmorgen. Door heel de wereld heen gedenk uw kerk. Waar men ook samenkomt om naar uw woord te luisteren. Geef uw dienaren wat ze nodig hebben in de verwarring van de tijd. In de verwarring van het kerkelijke leven. Heere, laat uw woord nog in de harten komen. Wij bidden het u. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Sta over uw kerk op in de strijd. In vervolging. Wees een ontferming in bewogen over Israël. Breng uit heiden en uit Israël toe. En dan zal het straks zijn. Eén schaar. Eén kudde. Rondom die ene herde. O goede herde. Wilt ge vanmorgen door het woord. Zondaar brengen. Achter u aan. Wij bidden het u. Vergeef ons onze zonden, als een reinig ons in het bloed van Christus. Help ons in het prediken, help ons in het luisteren, laat alles zijn. Tot uw eer en onze zaligheid, om Christus wil. Amen. Psalm 102 gaan we zingen. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren, voor de kerk, voor de diaconie. We gaan samen zingen uit Psalm 102. Vers 7, gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En het 8e vers, 7 en 8 van Psalm 102. in dit eerste nachtgezicht van Zacharia, dan zien we een engelenschaar en de engel des Heeren staan te midden van de mirten. Maar laten we letten op drie zaken. Let eerst op de visitatie. Die engelen, die engelschaar, heeft een visitatiebezoek afgelegd. Om te kijken hoe de stand van zaken is. Eerste gedachte, een visitatie. Tweede plaats, een voorbede. We zien de engel des Heeren staan en richt zijn voorbede tot zijn Vader in de hemel. Voorbede, tweede gedachte. En tenslotte, de Heere uit de hemel antwoordt. En de profeet krijgt de opdracht om dat antwoord des Heeren naar het volk te brengen. Troostrijke woorden. Zegenrijke woorden. Dat is de derde gedachte. Vertroosting. Dus wij zien de engelschaar. En de engel des Heeren staan te midden van de mirte. Visitatie. Voorbeden. Vertroosting. Gemeente, dat was me toch een heerlijke uitslag van het visitatiebezoek. Een vertreffelijk woord. De hele aarde is, zit en is stil. De engelen hebben heel de wereld doorgetrokken en dit is wat ze gezien hebben, hun eindoordeel. Iedereen woont rustig en men werkt. Er is vrede aan alle kanten en men zit stil. Gemeente, dat is maar toch een vertreffelijk heerlijk woord. Menig overheid zou daar vandaag de dag jaloers op zijn. Zou een overheid die wensen, als men zijn land heeft onderzocht, dat dit de eindconclusie was? Alle bewoners hebben het naar hun zin. Men woont rustig, iedereen in zijn huisje, men heeft zijn werk, men is stil. Tja, geen beroeringen, geen onrust, is toch heerlijk? Gemeente, wat zou je als kerkelijke leiders betere wensen voor je gemeente en voor je kerkgenootschap dan zulke een kostelijke uitslag. Nee, maar dat is een gemeente. Daar is zo rustig niks te doen en vrede. En alle gemeenteleden gaan trouw naar de kerk. Men is zuiver op de gaten in de waarheid. Men wijkt niet af. En de levenswandel, oh, voortreffelijk. Ze houden zich aan de regels die gesteld worden. Men doet dit niet en men doet dat niet. Men leeft zo vertreffelijk. Nee, die gemeente en dat kerkgenootschap, nee, kostelijk, kostelijk. Er is rust. Iedereen leeft keurig. Men woont netjes. Men leeft keurig. Men stil. Nou, ik zou er jaloers op zijn. Stel je voor, als uit de hemel een visitatiebezoek gebracht werd aan Kalense Veer en aan het kerkgenootschap. En dit zou het resultaat zijn. Trots kunt op zijn, nietwaar? Tja, het is alles vrede en rust. En de kerkraad kan trots zijn op de gemeente, want de gemeenteleden leven precies zoals het moet. En als ze keurig aan de regels. Men woont veilig, rustig en stil. Nou ja, het staat hier bij de Oud-Testamentse profeet Zacharia. De Heere heeft deze profeet gezet op de juiste plaats, op de juiste tijd. Was een profeet die opgetreden is na de ballingschap. En de Heere heeft hem daar neergezet onder het uit de ballingschap teruggekeerde volk dat woont in Jeruzalem en dat landschap daaromheen Juda weer gaat bevolken. Zacharia heeft niet alleen het woord van God ontvangen. Hij heeft het ook mogen zien. Zacharia, die wordt geroepen. Hij is nog maar jong. Om te midden van dat teruggekeerde volk de aloude profetische boodschap des Heeren te brengen. En welke is dat? Gemeente. Een boodschap die elke dominee, elke preek mij weer moet laten klinken. Bekeert u. Zo zal de Heere tot u reden keren. Toch elke dag nodig, of niet? Weer die bekering. En dan is de bekering niet een heilsvoorwaarde, op grond waarvan ik wat verdien, Maar het is de heilsweg. Waarlangs Gods genade wegschenkt, dan zal ik tot uw reden keren. Juda, dan zal ik weer in Jeruzalem wonen. Mijn plaats in de tempel innemen en mijn genade wegschenken. Maar Zacharias heeft niet alleen het woord van God gehoord, God laat het hem ook zien. Een extra. Als ware een onderstreping van de waarheid van Gods woord. Juda, je kunt erop aan. Ik heb het niet alleen gehoord, ik heb het gezien. Wat doet God toch een moeite om zijn woord bij ons te brengen? Wat doet God een moeite om zondaren te roepen en te zaligen? Ja. En wat ziet daar Zacharia? Het is in de nacht. En we zullen het wel zo moeten indenken dat hij in die ene nacht al die nachtgezichten achter elkaar gezien heeft. En gaat hij de volgende nacht, gaat hij naar de tempel, daar is hij thuis. Zacharias, u moet weten, is een priesterzoon. Hij is hoofd van een priestergeslacht. En hij roept dat volk daar samen op dat kale, verwoeste tempelplein. Want aan alle kanten zie je nog de puinhopen. Hij zegt, wat ik nou vannacht toch gezien heb. Weet je wat jullie moeten doen? Kijk over mijn schouder mee. Heer, heeft mij zulke troostrijke, vertroostende, diepe geestelijke zaken laten zien. Kijk maar mee. Ik zal het jullie ook laten zien. Wat God me heeft getoond. Gemeente, je kunt op dat woord aan, want het is precies gedateerd. We schrijven 519 voor Christus. Ongeveer in de maand februari. En we stellen ons voor dat Zacharias ergens staat op een heuvel, op een helling, op de hoogte. En voor hem strekt zich een diepte uit. Diepte waarin mirten struiken groeien. Middelgrote planten, altijd groenend, donker en stralend met witte bloemen. En te midden van die mirten die er in de diepte van dat dal staan, ziet hij een ruiterschaar. Rode paarden, witte paarden, bruine paarden. Nou ja, we kunnen natuurlijk wel proberen al die kleuren een betekenis te gaan geven, maar de Bijbel zwijgt erover, dus ik zwijg er ook over. Het enige wat voor de hand ligt is, er zijn verschillende groepen engelen en ze hebben een bepaalde taak gehad en we begrijpen het. Die groepen zijn heel de wereld doorgetrokken. De rode die kant, de witte aan de andere kant, de bruine aan de andere kant. Heel de wereld. En zijn ze terug. Paren staan te stuiven en te stampen zijn eigen. En vooraan staat een man, ook een ruit op een rood paard. Hij is de aanvoerder. Zeg maar misschien de aartsengel Gabriel. Het heel voorname engel onder de engelen. En hij heeft die hele legerscharen aangevoerd. En ze staan de hijgend en dampend. En Zacharias staat te kijken. En te midden van die mitte ziet hij nog een engel staan. Dat is een engel die we in die nachtgezichten vaak tegenkomen. Zullen wij hem een tolkengel noemen. Want ja, wat hij ziet heeft wel uitleg nodig. En elke keer is daar die ene engel, die tolkengel die te maken ligt. En vol eerbied zegt hij, meneer, maar ja, een engel is een godsgezant. Regenrecht uit de hemel. En die straalt de heerlijkheid gods uit. En die spreekt de woorden gods. Meneer, zegt hij, wat zijn deze, wat betekent dat? En die engel die zegt, ik zal je laten zien. Ik zal je meenemen, ik zal je tonen wat deze zijn. Intussen, letten we even op die voorste ruiter. Die ruiter daar op dat witte paard, die aartsengel noemde ik hem maar voor het gemak, de aanvoerder van die scharen van engelen. En die gaat antwoorden. Intussen, Intussen, voordat we nou naar dat antwoord van die man, die bevel hebben, die aanvoer van engel, luisteren. Gemeente, is het u geen wonder dat Zacharias dat gezien heeft? Engelen op de aarde. Engelen bidden tussen ons. Soms dan denk je wel eens, zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. We weten dat God er is. Hij kan vaak zo ver weg zijn. En er gebeurt zoveel in die wereld rondom ons heen. En ons kleine wereldje. Dat je wel eens denkt, weet God toch van me af. Bemoeit hij zich wel met de wereld. Want er gebeurt zoveel. Soms lijkt het alsof God zich opgesloten heeft in die veilige burcht van de hemel en we niks van hem merken. Gemeente, als u dat denkt, kijk eens even. God bemoeit zich van ogenblik tot ogenblik met deze wereld. Dat zien we aan die engelen. En als u in nood bent en in zorgen en denkt, weet God wel van me af. Lieve mensen, God weet niet alleen alles. Hij is niet alleen de Almachtige, maar heeft een hele hemelse engelenscharen tot zijn beschikking om de engelen uit te zenden om zijn kinderen te vertroosten en te beschermen. Ook al ziet u het niet. Er is een verbinding tussen hemel en aarde. En God houdt die aarde vast, hij bestuurt alles, hij laat zijn kinderen niet los, soms denken we wel eens. Dan ga ik een weg die zo moeilijk is. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik ontdek hem niet. Maar dan zijn mijn kind, die engelen zijn er. Mijn knechten die ik uitzend om je te beschermen. Wees getroost vanmorgen. Dat die hele engelenschare God ten dienste staat om zijn kinderen te vertroosten, te beschermen en te bewaren. Zou het dan niet zingen vanmorgen? Des Heere engel. Schaart een onverwinderde legermacht rondom hem die God vreest. Dus is u wel bewaard. Maar een troost. Ja. Maar intussen, wat antwoordt nou die bevelhebber? Wel, en dan zie ik hem omkeer op zijn paard. En je ziet heel die ruiterscharen van duizenden engelen. En dan wuift hij met zijn hand over die scharen van engelen. En zegt hij, wat deze gedaan hebben. De Heer heeft ze uitgezonden om heel de aarde te doorwandelen. En nou weten we het. Dus engelen door God uit hemel gezonden om een inspectie toe te houden. Ik noemde dat een visitatie. En we zijn benieuwd, wat is de uitslag? Wat hebben ze onder de volken in de wereld aangetroffen? Maar gemeente, voor we nou verder gaan. Er is nog een persoon. Nog een persoon die aandacht vraagt. Die engelen scharen met die man op het paard, de bevelhebber, de tolkengel. Maar tussen die myrten, die struiken daar in dat dal, in die diepte, daar staat, zegt vanmorgen de schrift, de engel des Heren. En onder de engel des Heren verstaan we het Oude Testament. De openbaring van de tweede persoon in het goddelijke wezen, de Heer Jezus Christus. Het is hier in het Oude Testament openbaard in deze wereld als de engel des Heren. En hij staat er tussen de midden. En heel die engelenschaar keert zich dan naar de engel des Heren. Want ja, hij is het hoofd uiteindelijk van heel de engelenschaar. Aan hem brengen ze verslag uit. Door de Heren gezonden. Ze zijn teruggekeerd en er staat de engel des Heren, zeg maar de Zoon van God, de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. En ze buigen voor hem, aan hem brengen ze einduitslag. Wel zeggen ze, we hebben heel de aarde doorwandeld. Heel de aarde zit. De Hebreeuws kun je beter nog vertalen, ze wonen rustig. Iedereen heeft zijn rustplekje. Iedereen woont in zijn huisje. Op zijn akkertje, men is stil, rustig. Einduitslag. Je wordt er stil van. Gemeente, mag ik eens vragen, u luistert mee, zal je daar blij van worden? Zou je nou dankbaar zijn? Zouden wij als kerkenraad, zouden wij als predikanten, zouden wij als kerkgenootschap dankbaar zijn als dit het eindresultaat is? Alles onder controle. Iedereen leeft keurig. Niets op haar. Geen beroering. Geen onrust. Ze wonen allemaal netjes. Het is de gemeente. Laat maar gelijk als God voor de boeg geven. Het is de stilte van de dood. Het is de angst. Stilte van het graf. Ja, ik ga verder. Het is de angst. Stilte van de hel. Ja, wij moeten de dingen niet bekijken uit onze gedachten. Weet je wat een christen hoort te doen? Bij alles wat er gebeurt, de Bijbel openen. Het woord ernaast leggen. We hebben een profetische prediking nodig, zei Klaas. Wat zegt de schrift ervan? Paar maanden terug nog maar. Een enkele maand terug. Was er een hele oude profeet. Die is geroepen. Toen hij grijs was. Lange baard. Oud. Misschien wel een jaar of 80. Haggai. Heerlijke naam. Die naam betekent zoiets als feestvreugde. Maar daar ga ik nou vanmorgen niet over preken. Gemeente. In de diepste smarten. Als je leeft bij Christus. Heb je feestvreugde. Nou neem het maar mee vanmorgen. Maar goed. Haggai had gezegd. Moet je luisteren. Ja. Dat volk was nou wel teruggekeerd in ballingschap. Maar de nood was nog groot. De nood was zo groot. Zou de dag des Heren aanbreken? De dag waarin God zijn volle hel aan Israël geeft. En de dag waarin God afrekent met die vijanden. En weet je, toen had die oude profeet Haggai gezegd. Als die dag komt. Als het volle hel in de Messias komt. En Israël in dat volle heil mag delen, verlost, en alle vijanden zijn gedood. Weet je, als die dag komt, dan kun je merken, dan is de beroering in heel de natuur. Zon, maan, sterren worden bewogen. Er is beroering onder de volkeren. Sommige volkeren in pure vijandschap tegen Israël, andere volken komen aan. Om voor de God van Israël te buigen. Er zal zo'n beroering zijn. En beweging. En dan onder die beroering en beweging. Dan komt dat volle heil in Christus. En nou begrijp je het. Er is niks van te merken. Er is niks van te merken. Beroering in de natuur niet. Beweging onder de volkeren niet. Je ziet die volkeren niet. Of in vijandschap tegen Israël komen. Of in geweldige beroering opkomen. Om te buigen voor de God van Israël. Zo is het beloofd. En dan komt de Messias. Dan komt het hel. Je ziet er niks van. Als waar hangt de stilte van de dood over de wereld. Zou God dan zijn genade vergeten? Zou dan het hel niet komen over Israël? Waar blijft de Christus? Waar blijft de dag des Heren? Zullen die beloften dan niet vervuld worden? Het is de stilte, de angstige stilte van de dood. Er is niks te merken van de vervulling van Gods belofte. Dat is aangrijpende. Een einduitslag van het visitatiebezoek om bang van te worden. Nou weet ik, nou zijn we zoveel even verder. Er is intussen heel wat gebeurd in de wereld. Christus is gekomen. Het volle heil in Christus is geopenbaard. Hij zit aan de rechterhand des vaders. Het evangelie is de wereld overgegaan. Velen zijn tot geloof gekomen uit de heidenen. Maar wacht eens even. Wacht eens even. Als we nou eens de wereld ingaan om te zien wat zien we er nou van. Dat de dag des Heren komt. Zie je die teken al? Nou ja, er is wel allerlei beroering in de wereld. Ja, oorlogen, rampen, dat is waar. Maar zijn dat nou de directe tekenen dat Christus terugkomt? zie je nou werkelijk dat de volkeren zich opmaken om de lege plaats de heilige te bestormen? Zie je nou dat uit alle delen van de wereld de volkeren komen om van Christus te beinigen? Is de beroering in de kerk dat ze uitgaan naar Christus, verlangen we naar de dag van de wederkomst? Of moet de Heer zeggen, het is in de kerk zo stil. Het is zo stil in de kerk. Als nou die Engels graag eens visitatiebezoek komt afleggen in uw gezin. Hier in de gemeente van Kaliseweer. In de kerk in Nederland. Om eens te kijken hoe de stand van zaken is. Gemeente, zijn er dan predikanten die branden van verlangen en van het vuur van Christus om mensen tot het evangelie te lokken? Hebben we een brandend verlangen tot die ondergaande wereld? Die wereld die ondergaat in ongeloof, brandt de kerk van Nederland van verlangen om dat heerlijke evangelie in de wereld te verkondigen? Of houden de kerken zich stil? Hebben we geen boodschap voor de wereld? Is het enige wat we doen naar die slechte, vijandige wereld scheldend kijken? Waar is het brandende verlangen van de kerk om het evangelie uit te zenden? Is het niet te stil? Luister eens even. Als nou die engel des Heren, als die engel scharenoos in onze gezinnen komt. Wat zouden we, oh ja, er wordt hard gewerkt hoor. Ja, vader verdient een goede boterham. Kinderen doen hun best op school. Alles is in orde. Ja, ze werken voor een dagse boterham en ze zijn hiermee druk en daarmee druk. Ze hebben die vereniging, ze hebben die sport. Ja, maar wacht eens even. Vinden we nog in de gezinnen het bezig zijn met het woord? Het zoeken van Christus? Of is het geestig stil? Hoe is het in de kerken? Nou ja, het evangelie wordt wel gepreekt. We hebben allerlei keurige regels. En het kerkelijke leven loopt gestroomlijnd. Maar wacht eens even. Waar is nu in de kerken het echte geestelijke leven? Of moet de engelschaar zeggen, het is allemaal uiterlijk maar stil hoor in Kaliseweer. Uiterlijk in orde. Maar het is te stil. Het geestelijk leven ontbreekt. Nu komen we een beetje te dichterbij. Begrijp je nu hoe aangrijpend dat is? Als over ons als kerkmensen, de jongens, de meisjes, de ouderen, als gemeentes gezegd moet worden, oh jawel, ze wonen over, ze werken wel, ze doen hun best in de maatschappij, en ze zijn druk om een carrière te maken, en ze zijn druk met allerlei zaken, maar geestelijk, is het stil. De doodsgeur. Waar is nu smart over de zonde? Het dagelijks buigen van je knieën om je schuld tot God te belijden. Het zoeken van Christus. De heilige ziel om hem te kennen. Die verborgen omgangen. Het bedelend leven uit de bron om meer en meer uit Christus bediend te worden. Zeg eens jongens, meisjes, waar zijn jullie mee bezig? Met van alles en nog wat. Dominee, ik heb maandag een club. En dinsdag moet naar de sport. En woensdagavond heb ik weer een andere club. En donderdag moet mijn huiswerk doen. En zo zijn we helemaal druk bezig. En het eind van de week, we zijn doodmoe. We hebben zo druk gehad. Dat kostelijk natuurlijk. Maar waar was het geestelijk leven? Zeg het eens. En als je ouder geworden bent. Ja, ik heb een pit in de kerkbanken gezeten. Ik weet precies hoe God de mens bekeert. En we houden het staartje recht. Dit doen we niet en dat doen we niet. We hebben allerlei regels waar we ons houden. Maar wacht eens even. Hoe is het nou van binnen? In je geestelijk leven? Of zou de Heer ons alle overzien en moeten zeggen, helaas, ze wonen wel en ze werken wel. Ze zijn overal druk mee bezig. Maar verder is het stil. Geen brandend verlangen om de buurman voor Christus te winnen. Geen biddend bezig zijn met de nood van de wereld die aan God en aan Christus voorbij gaat. Geen eigen belangen. Geen eeuwigheidsbelangen.
Lieve mensen, als dat alleen gezegd moet worden, na de visitatie, alles uiterlijk in orde, maar geestelijk zo stil. Ik ben echt niet een somme mens, dat weet u heus wel. Maar ik wil dat verborgen toch eens in het midden van u neerleggen. En ik zie daar jongens zitten en meisjes. Weet je wat zo jammer is? Jullie zijn veel te veel druk bezig met de dingen van elke dag. Oh, we hebben het zo druk. Het is amper tijd om naar catechisatie te gaan. Het is amper tijd om die Bijbel te lezen. Er is eigenlijk helemaal geen tijd om, als het door de weekskerk is, om nog even door de week naar de kerk te gaan. We hebben zo druk, dominee. Ja, maar luister eens even. Wel druk, maar geestelijk. Hoe was het van de week in je geestelijke leven? Elke dag je verborgen omgang met de Heere gehad? Levend uit het woord? Gebedeld aan de troon? Toegenomen in de kennis van Christus? Weet je wat voor zondag het vandaag de dag is? Vandaag de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Volgende week zondag hopen we met Advent te beginnen. In veel kerken is vandaag de gewoonte om de overledenen af te lezen, die het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Wij doen dat hier altijd op Oudejaarsdag. Dus eigenlijk spreekt deze dag toch wel van diepe ernst. Het einde van het kerkelijk jaar en is het geestelijk stil. Vind je aangrijpend? Verlangen we niet naar de wederkomst? Zijn we niet losgemaakt van deze wereld? Heren, wel in de wereld, maar ik ben er niet van. Ik zou zo graag willen tegenkomen dat vreemdelingschap. Hier wel een plek in de wereld, mijn roeping wel, maar los van de wereld en die werkzaamheden om meer uit Christus te leven. Nou, dat is de eerste gedachte. Toch wel aangrijpend, hè? Als de Heer dat van ons moet zeggen, oh jawel, ze werken wel en ze zijn wel druk, ze wonen overal, ze doen van alles. Maar helaas, stil. Ja. Niet uitziende naar mijn wederkomst. Niet dagelijks bedelende aan de bron en wakende aan mijn poorten om met Christus te leven. Wat ik bedoel vanmorgen, lieve mensen, ga maar om één ding, dat je van Christus bent. Stop toch niet te veel energie in deze wereld, want die gaat voorbij. Aangrijpend. Laat het tot diep in je ziel doordringen. Ach, het is allemaal in orde, hemelse Vader, maar het is geestelijk zo stil. Ja. En wees maar, de nood begint op de preekstoel. Als predikanten niet meer vlammen staan van de liefde van Christus, wat moet je dan van kerkmensen verwachten? Laten we samen met elkaar onze knieën buigen en zeggen, kom noordenwind, ontwaak zuidenwind, dan waai toch de hof, dat de specerijen toevloeien, om nou in de kennis van Christus toe te nemen. Wat heb ik eraan, gemeente, als je zegt, ja, maar dominee, ik heb dat in de wereld bereikt, ik heb zus in de wereld bereikt. Ach, het is allemaal prachtig en best, maar het gaat om dat geestelijke, want als je sterft, is alles van de wereld voorbij. Het is zo stil. Ik ga naar het tweede. Dan zie ik daar de engel des Heren staan. De engel des Heren. Waar staat die engel des Heren? Hij staat in dat diepe dal te midden van de meerten. Nou, dan zal ik er niet veel over die meerten hebben. Maar het zijn planten die ook wel tegen de berghelling aangroeien. Maar vooral in de diepte waar veel water staat. Diepe, waterrijke plaats hebben ze nodig. En daar in die diepte, daar zie ik niet alleen die engelschaar staan. Maar ook de engel des Heren. De Zoon van God, de Heer Jezus Christus, zei ik u. Hij staat te midden van die myrten. En die myrten, het staat er met nadruk bij, die groeien in de diepte. Ja. Weet je hoe een man als Calvijn dat uitlegt? Er heerst veel duisternis. En hij krijgt ook dat gezicht in de nacht. Dat betekent, zegt Calvijn, dat veel van wat God aan
dingen hier beloofd nog duister was in die tijd. En God gaat het zo langzamerhand verder openbreken. Dat is ook een mooie gedachte. Maar ik wil u proberen troost te geven. Die diepte daar. Die mit te staan in de diepte. Weet je waar een mit voor gebruikt werd? Een mit heeft prachtig mooie donker glanzende bladeren. Die werden gebruikt voor een bruidsboeket. Ze werden ook gebruikt om met dat boeket op de loofhuttefeesten te zwaaien. Maar het heeft vooral te maken dus met dat bruidsboeket. Nou, als je daar even over nadenkt, dan beelde die myrte uit de bijzondere verhouding tussen de Heer en het volk Israël. En dat wordt uitgebeeld als de verhouding van een man en vrouw. Tere verhouding van het volk tot de Heer. Het is zijn volk. Maar die myrten staan in de diepte. Het waren barre tijden toen hoor. Het volk was net teruggekeerd, maar de nood was zo groot. Zo groot. Er was schijnende armoe, misoogsten. Jeruzalem was nog een puinhoop. Zou de tempel ooit herbouwd worden? Zou de Heer weer in die tempel terugkeren? Het volk zonderde nog door. Er waren nog veel vijanden, maar was nog onder de beheersing van het Medische Rijk. Zie je wat een nood. Dat volk verkeerde in de diepte van de verdrukking. Zou God ooit nog bij het volk terugkeren? Zouden ooit die vijanden nog eens een keer zich van het volk afwenden? Uit die nood verlost worden? Men was wel teruggekeerd uit de ballingschap, maar de nood duurde nog door in de diepte van de verdrukking. Nou, we kijken elkaar eens vanmorgen aan. Vindt u het leven makkelijk? Nee, hè? Wat een zorgen, hè? Verkeer je niet vaak in de diepte? Een ziekte die sloopt, zorgen in je huwelijk, problemen met je kinderen, vragen te over. Iedereen heeft zijn kruis. We verkeren zo vaak in die diepte van de zorgen van het leven. Of niet? En vooral als je in jezelf denkt. Ja, Heer, u zegt bekeer u, maar ik heb zo'n onbekeerlijk bestaan. De zonden kunnen me nog zo in de greep hebben. Ik leef vaak zo ver van Christus af. Het is geestelijk vaak zo dodig en door. En als dan de zonde op me afkomt, hoe kom ik daarvan verlost? Hoe kan ik ooit heilig voor God leven? Vragend over. En dan zit je in die diepte. Hoe kom ik eruit? Sst, luister. De engel des Heren. De openbaring van de tweede persoon in het Oude Testament staat in diezelfde diepte tussen de myrten. En hij zegt, kom herwaarts tot mij, allen die verdrukt zijn en belast. En ik zal je rust geven. Hij staat er vertroostend, bemoedigend. Mooie. Ik zou bijna amen willen zeggen. Ik heb voor mezelf genoeg. Ik verkeer elke dag, u mag het eerlijk van me weten, in die diepte. Er zijn zoveel zorgen en vragen. En dan je eigen geestelijke nood. Ik kan niet zulke geloof voorbrengen als God het waard is. Het is voor mij onmogelijk om in die mate heilig te leven zoals het voor God moet in die diepte. Maar dan staat Christus. Hij is zelf die diepte ingegaan. Gaan naar het kruis als de man der smarten. Hij wil troost. Hij wil bemoedigen. En weet je wat Christus dan doet? Hij gaat voor dat volk in nood bidden. Hij gaat bidden. Hij hoort het. Dat de wereld nog stil is. Weinig tekenen. Dat je kunt verwachten dat de dag van het heil voor Israël aanbreekt. Moet Israël dan in nood blijven? Zal die verdrukking dan nooit worden opgeheven? En wat doet dan de engel des Heren staande tussen de myrten in de diepte? Hoor, mijn lieve kinderen van morgen. Als je in een nood denkt om te komen, ziet op Christus. Hij staat midden in onze nood.
Als de man der smarten die verzocht is in krankheden. En wat doet Christus? Hij gaat bidden. Hij gaat bidden tot zijn vader. De engel des Heeren richt zijn gebed tot de Heer in de hemel. Hoor mij, toen antwoordde de engel des Heeren en zei de antwoorden mooi. Hè? Hij reageert op dat die uitslag van het visitatiebezoek nog niks van de dag van het hel te merken. Helemaal niks van de dag des Heeren te merken. En je ziet de volken ook nog niet tot het hel komen. Zal Israël in die nood blijven? Daarop reageert de engel des Heeren. Hij antwoordde. Hij brengt die nood bij zijn vader. Hoe noemt hij zijn vader? Heere de Heerscharen. Mooi, hè? Komt er drie keer toe voor hier. Dat wil zeggen dat de Heere staat over alle machten en krachten. Hij staat boven alles. Heere de Heerscharen. Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda? U bent er gram op geweest, 70 jaar. Ja, mooi, hè? U zegt, Donnie, wat is er mooi aan? Door middel van de profeet Jeremia had de Heere laten zeggen, 70 jaar duurt die ballingschap. De engel des Heeren houdt dat aan de Heere in de hemel voor. 70 jaar, ze zijn voorbij. Houdt u zich aan uw belofte? En aan uw eigen belofte heb u paal en perk gezet aan de ballingschap. Kom nou met uw ontferming. Hoe lang duurt het nog? Toon toch uw ontferming over Jeruzalem en Juda op grond van uw belofte. Een biddende Christus. Voorbeden. Vind je schitterend? Ja. Misschien zegt er iemand in de kerk, dominee, wat heb ik eraan? Twee dingen. Als je gaat bidden, doe het altijd op grond van Gods belofte. Ja, daarom is hier van 70 jaar sprake. Ja, dat is naar Gods belofte het betrekkelijke van de ballingschap. Het tijdelijke van de ballingschap. Er komt een keer een eind aan. God zal het wegnemen. Heere, vervul uw belofte. We hebben in het gebed de allerbeste pleitgrond. Als je staat op Gods belofte, kan die er nooit vanaf. Ja, maar dan het tweede. Christus bidt. Wij zeggen, wat hebben we eraan? Gemeente, zie je de engel des Heeren in het Oude Testament. Straks als Christus zelf komt in het vlees. In de weg van lijden en sterven gaat hij die weg biddend. Dan ga ik even voorbij vanmorgen. Nu zit hij aan de rechterhand des vaders. Zeg eens, wat doet Christus daar? Die altijd leeft om voor ons te bidden. Christus bij zijn vader bidt. De merten in de diepte. Zondaar in de nood. Kerk in de strijd. In alle druk en zorg en moeite. Zou God zijn genade vergeten? Luister. Christus bidt. En weet je wat zijn voorbeden is? De garantie dat de vrucht van zijn lijden en sterven eeuwigdurend is. In zijn voorbeden brengt hij de vrucht van zijn lijden en sterven altijd neer voor de vader. Dat is blijvend. Daar ligt de garantie in dat je altijd op dat werk van Christus aan kunt. Hij legt, om zo te zeggen, zijn bloed neer voor de vader. En dan zegt hij, op grond van mijn eigen bloed en mijn eigen werk waar ik voldaan heb, ontfermt hij zich over mijn kerkenstrijd. Nou, wat moet je nou meer, gemeente? Die voorbeden van Christus. Ja, daar mag ik rustig gaan slapen. Kan ik te midden van de nood, kan ik onbezorgd zijn. Wil niet zeggen dat God de nood wegneemt. En dat altijd de oplossing voor de hand ligt. Omdat de druk niet blijft. Omdat de druk weggenomen wordt. Dat zeggen die allemaal. Nee. Genezing kan er zijn, maar de wonden blijven zo vaak. En de littekens in leven. Vaak trekt die nood nog diepere sporen. Heere moeder kan nog dieper erheen. Maar luister. Christus zit alleen in de diepte. Te midden van zijn kerk. Hij bidt. En hij neemt heel onze nood legt hij bidend neer voor de Vader en legt zijn eigen bloed en burgerrechtheid ernaast. Dat kan het niet anders dan dat de Vader zich laat verbidden. Dan mag ik in al mijn vragen en noden omringd zijn met de voorbeden van Christus. Ja. Nou, dan zeg ik vanmorgen, laat dan maar komen wat komt. Laat dan mijn lichaam maar afgebroken worden. Die ernstige ziekte doorgaan. De nood mijn leven steeds moeilijker maken. Maar dan ligt heel die nood van mij in de handen van die voorbidden. En met zijn voorbidden mag ik leven uit de verzoenende liefde van Christus. En het vertroosten van de Vader. Die altijd leeft over mij te bidden. Ik bid wel hoor. U bidt ook wel. Maar wat is mijn gebed? Het stokt soms. Ik laat het vaak na. Mijn gebed kan zo leeg zijn, maar dan kijk ik op en dan zie ik die engel des Heren aan de rechterhand des Vaders. Hij bidt. Tweede gedachte. En weet je gemeente, nou het derde. De Heerschaar uit de hemel antwoordt. Hij hoort het gebed van de engel des Heren. En hij antwoordt. En hij geeft dat antwoord, dat is wel opmerkelijk, aan die andere engel, die tolkengel. Die engel die elke keer dat nachtgezicht aan Zacharias uit. Dan moeten we opletten, want via die tolkengel gaat het woord, dat antwoord, naar Zacharias. En Zacharias profeet moet dat doorgeven aan het volk Israël. En wat antwoordt de Heere, de Heerscharen uit de hemel aan die tolkengel? Wel staat er, de Heere antwoordde, de engel die met mij sprak, goede woorden, troostrijke woorden, wonderlijke. Gemeente, als je verder in die nachtgezichten van Zacharias duikt, dan merk je dat bij de teruggekeerde volk de zonde nog leefde. Niet voor niets werd het opgeroepen tot bekering. En als dan de engel des Heren bidt, duurt het nog lang, Vader. Houd gewoon al lang uw ontferming in. Alsjeblieft ontfermt u zich op grond van mijn bloed over dat volk. Dan antwoordt de Vader goede woorden. Troostrijke woorden. En die engel, die tolkengel, hoort dat allemaal. En dan mag die tolkengel die troostrijke woorden doorgeven aan Zacharias. En Zacharias krijgt de taak om dat aan het volk in haar diepe nood, te midden van de vragen en zorgen, door te geven. En de engel die met mij sprak, zei dat op mij, roep uit, zeggende, al zo zegt de Heere de Heerscharen. En dan lopen we dat even kort na. Moet je even meelopen. Welk antwoord komt uit de hemel? Het woord van de Heere. Via die tolkengel, via Zacharias, naar dat volk in nood. En vanmorgen mag ik die troostrijke woorden u doorgeven. In al uw vragen en zorgen. In al uw nood. In de eerste plaats. Al zo zegt de Heer de Heerscharen. Let er even op. Let er even op. Ik weet het wel, gemeente. Het kan van binnen een geweldige aanvechting zijn. Of God wel bestaat. Het kan een geweldige aanvechting zijn. Het kan een geweldige aanvechting zijn van binnen. Of God wel aan me denkt en wel van me af weet. Maar ik zeg uit het diepst van mijn ziel. Hartgrondig nee. Als de notabene dominees durven te beweren dat God niet bestaat. Ja. Ik dacht eerst, ik ga naar de boekhandel. Ik ga de boekje kopen. Om de heel eenvoudige redenen dat ik wilde weten wat zijn motivatie was. Toen dacht ik, ik kan mijn dure euro's kan ik voor een beter boekje gebruiken. Want euro's zijn duur, dus ik heb het niet gedaan. En weet je wat we toen gedaan hebben? Je kunt best maar voor zo'n man bidden, vind je niet? Ja. Want lieve mensen, dat is nou de grond van heel mijn troost.
Ik herinner mij als jonge man in Scheveningen in de Hoge Prins Willemstraat. Die kerk is helaas afgebroken. En op een zondagavond was daar een lezing. Nou, ik was twee keer in de kerk geweest in mijn eigen gemeente. En ik ging naar die lezing toe, daar in die kerk. En ik zie die dominee nog op de preekstoel staan. Hij zegt, God bestaat niet, zegt hij. Daar begon hij mee. Oh, zegt hij, nou valt het dak van deze Hoge Prins Willemkerk naar beneden. Want er is een dominee die zegt, God bestaat niet. Hij zegt, nee, God bestaat niet. Hij zegt, God is er. Ja, dat is heel wat anders. God is er. En dan ging die schitter die naam Yahweh uitleggen. Gemeente, ik word er nog ontroerd van. Dat geeft mij troost en houvast. Als ik het niet meer weet. Als ik loop dwaal, zie ik in het donker. Hij is er. Heere, de Heerscharen. En staat er, ik ijver over Jeruzalem en Juda. Dat is de ijver van zijn genade. De ijver van zijn liefde. Dan ontsluit God zijn hart en laat hij zien die brandende liefdesijver tot verloren zondaren. Is dat een troostrijk woord of niet? Hij is er. In de brandende ijver van zijn eeuwige liefde. Ja. Weet je wat ergste is, mijn vriend? Als je dat niet gelooft. Dan ga je vanwege je eigen ongeloof verloren. Niemand in de gemeente hoeft verloren te gaan. Niemand hoor. En niemand zal verloren gaan omdat God aan je niet dacht. Als ik verloren moet gaan is het omdat ik aan God niet dacht. Hij is er. Heer en de Heerschaar is een brandende liefdesijver. Ik heb je lief met een eeuwige liefde. Een liefdesijver die geopenbaard is op Golgotha in het kruis van Christus. Dat is het eerste. Die vijanden, ach zegt hier, ik ben met een zeer grote toorn vertoornd over die geruste heidenen. Ja, nou is natuurlijk gezegd, ze zitten stil, ze wonen rustig stil. Ja, de wereld denkt dat ze veilig leeft. Ze heeft haar leven aan alle kanten verzekerd en veilig gesteld. Maar hier toornt over die wereld. Hier toornt over die volken. Hij heeft die volken gebruikt als een geesel om het volk Israël te slaan, omdat hier een weinigje op Israël vertoornd was. Maar die ballingschap is voorbij. En hij heeft die volken al gebruikt om Israël te slaan. Maar die volken hebben het met verkeerde motieven gedaan. Met geweld. De Heere zal die volken daarvoor straffen. Ze zal de Heere in een toorn alle volken die aan Christus en God voorbij gaan uiteindelijk straffen met een eeuwige toorn. Dat is aangrijpend. En Juda en Jeruzalem. Zeg maar vanmorgen zijn kerk van het Nieuwe Testament. Daarom zegt de Heere. Alzo ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd. Met ontferming. Mijn huis zal erin gebouwd worden. Spreekt de Heere de Heerschaar. Het richtsmoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Mooi hè. Dus die tempel wordt weer herbouwd. Het richtsmoer zal aangelegd worden om die stad te herbouwen. En God zal weer te midden van dat volk in die tempel wonen. Zodat ze mogen delen in zijn gunst. Nou, dat zal de Heere doen. En al die vijanden, daar zal hij over toegeven. Ja, zo zal het gaan ook nu, vandaag in het Nieuwe Testament. God heeft zijn kerk uit Jood en Heiden. Wat in het oude alleen beperkt bleef tot Jeruzalem, is in het nieuwe uitgespreid over heel de wereld. Gods kerk uit Jood en Heiden wereldwijd. Dat is Sion, dat is Jeruzalem. De Heere zegt, ik ontferm me erover. Ik woon te midden van u. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt en de Heilige Geest Gods in u woont. Ik ijver over u. En God is bezig zijn kerk te vergaderen. Hij heeft het meetstoel aangelegd. Hij trekt het alle windstrikken. Er is toekomst voor de kerk. Omdat God zich over de kerk ontfermt. In eeuwig ijver. Te midden van de voorbeden van Christus. Nou, is dat geen woord van vertroosting? Als eerst die aanklacht werd gehoord. Het is te stil. Het is te stil.
Te veel bezig met tijdelijke dingen. Te weinig aan de dag van de wederkomst denkende. Te weinig met liefdesijver Christus zoekende. Zien we die voorbeden van Christus. En de Vader zegt maar, dat is mijn ijver. Mijn eeuwige liefde. Hij bouwt aan de kerk. Hij haalt het noord, oost, zuid en west. Daarom zegt hij tegen Zacharias, roep maar. Preek maar. Oh, zo zegt de Heer de Heerscharen. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Schitterend. Wat is dat het goede? Het goede in Christus. Het goede in Gods genade. Mijn steden uitgespreid, dat betekent het Oud Testament is. Het teruggekeerde volk mag ook in Juda wonen. Zullen allerlei steden zijn. Nieuw Testament is God vergadert zijn kerk. Uit alle werelddelen. Hij is nog bezig. Als je naar mensen kijkt. Als je naar de openbaring van het kerkelijk leven kijkt. Dan word ik uitermate somber. Als ik naar mezelf kijk, word ik nog somberder. Maar vanmorgen gooi ik het net aan de andere kant. De Heer zegt, maar luister, ik ben nog bezig. En ik spreid de steden van Juda uit. Hij trekt ze uit alle windstreken. Hoe? Vanwege staat er het goede. Dat is het goede in Christus. Want de Heer zal Sion nog troosten. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Nou, zo'n God is het. Als wij aangeklaagd worden, dat we te stil zijn, te veel bezig met wereldse dingen, te weinig de Here zoeken, is daar Christus niet alleen die bidt, is het niet een Vader die antwoordt, maar zegt de Vader, maar ik ga door met mijn werk. Ik ga door met mijn werk. Ik bouw Jeruzalem. Ik woon te midden van de zijnen. Ik breng ze nog toe uit alle windstreken. Ik zal de steden van Juda naar huis spreiden vanwege het goede wat er in Christus te verkrijgen is. En wees wat de Heer doet. Hij spreidt over zondaren zijn vertroosting en verkiezen de liefde uit. Ik ga door met mijn vertroosting. Dat wordt je nog, hè. Als je nou tijd hebt vandaag, heb je tijd vandaag of niet? We hebben het toch zo druk, hè? Dat is zo druk met van alles en nog wat. Ja, ik schuif mezelf erbij, hoor. Zo druk. Maar neem nou toch even de tijd voor de geestelijke dingen. Dat wordt je nog maar eens over nadenken. Raak je niet over uitgedacht. Dat betekent dat die vertroosting ons doorduren tot in eeuwigheid. Dat zijn verkiezende liefde doorduurt tot in eeuwigheid. En vanuit zijn vertroosting, vanuit zijn verkiezende liefde, is hij bezig ze toe te brengen. Ja, en staat hij te midden van onze nood, tussen de myrte, omdat we alle zaligheid zouden zoeken in Christus. Zult u haasten om eens levens willen? Misschien zijn er vanmorgen in de kerk die denken, zou de Heer nog aan me denken? Zou er van mij genade zijn? Zou ik nog zalig kunnen worden? Hij vertroost nog. Hij verkiest nog. Hij gaat tot door met zijn verkiezende liefde. Haast u dan om uw levens willen, om te rusten in die zoete buig. En nog één ding. Te midden van alle strijd en moeite. Het is niet ons presteren. Het is ook niet ons begeren. Het is ook niet iets van mij. Christus bidt. En de Vader hoort. En op grond van de voorbeden van Christus zegt de Vader, kijk in mijn hart. Die ijverende liefde tot verloren zondaren. Haast u dan. Om levend uit Christus in hem te proeven. Ik vertroost nog. Ik verkies nog. Dat betekent, ik ga met mijn verkiezende liefde door. Al verknoei ik het elke dag. Een plaats om die verkiezende liefde in de vertroosting Gods in Christus. Haast u.
om uw levens willen. Twee dingen. Is het stil bij jou, vriend? Is het stil, jong en oud? De stilte van de dood? Zou niet best zijn. Dan zeggen we vanmorgen, kom door de wind. Ondoaks uit de wind. Breng eens beroering. Omdat we in de beroering ons heen wenden naar Christus. En meer uit hem leven. Want zeg me het eens. Zeg me het eens. Ik wil dat woord vanmorgen voor u neerleggen. Met de gedachte, misschien doe ik het nooit meer. Daarom bid ik u. Zeg me nou eens. Als je nou alles hebt, je hebt Christus niet. Nou, bij de ellendigste van alle mensen. En dan kijk ik gemeente maar rond. Misschien ga je weg door de druk en de diepte heen. Als die Myrthe in die diepte. En ik weet, Christus staat er tussenin. Hij de mijne en ik de zijne. Die wijdt onder de leliën. Neem dat mee naar huis. Ik zal je nog vertroosten. Ik zal je nog verkiezen. Ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. God zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Amen. We gaan er samen van zingen. Wij doen dat uit Psalm 77. Psalm 77. Zal God zijn genade vergeten, het zevende. Ik zal gedenken hoe voor deze. 6 en 7 van Psalm 77.
Majesteitelijke Heere, zo bent u ons voorgekomen met uw woord. Visitatie, zielenbezoek. Is het daar stil en rustig? En we moeten oppassen dat er niet de rust is van de dood. Hier hawaai met die wind van de geest door de harten. Dat het geestelijke leven in het geloof opbloeien, opwassen, heeft verbroken, heeft verslagen, heeft voor u. Wat een wonder dat u, o Christus, bidt, altijd biddende zijt. En dan komt die heerlijke vertroosting. Ondanks alles gaat uw werk door. En u zult nog zijn met uw vertroosting, uw verkiezende liefde. Heer, laat het op bemoediging zijn. Van allen die verkeren in de diepte van de zorgen en de vragen. Dat u, o Christus, daartussen staat. Met uw genade, dat we zien op u alleen. Dank, Heere. Neem dat woord, heilig het aan de harten. En laten we zo weer het leven mogen ingaan van elke dag. Breng de gemeente van midden weer samen. Zegen de predikant die voorgaat en open zijn lippen, omdat hij mag verkondigen die ene naam onder de hemel. Want er is haast bij. We hebben het allemaal zo druk, Heere. Zo druk met van alles en nog wat. Maar laten we diep mogen beseffen. Dat alles buiten Christus straks ons teleur moet stellen. Maar in Christus ontsluit zich. Het eeuwige, onvergankelijke leven. Hier een begin zo straks volkomen. Heren, dank voor alles. Beveilig ons op de weg. Breng een ieder weer ze terug in zijn woning. En denken we aan het gezin Hakweiling, waarin een baby geboren is. Heer, mag die moeder weer herstellen, haar werk in het gezin weer verrichten, neem dat jonge leven. En vervul het met wederbarende genade. Heer, neem onze dank aan. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil, niet ons, maar uw naam. Ontvang de lof. De u alleen maar toekomt, hoor ons, uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 68, dat is onze slotzang, het tweede vers.
We gaan naar huis ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. Troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven. Met u allen. Amen.